Ik lees u voor uit het u voorgelezen schriftgedeelte, de versen 19 tot en met 21. Galaten 2, de drie laatste versen. Daar spreekt het woord des Heren, want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover. We zijn verleden week gekomen tot de eerste zinsnede van vers 20. Waar de apostel spreekt, ik ben met Christus gekruisigd. Om het verband nog even kort te noemen. Tegenover de beschuldiging van de Judaïsten, dat de apostel Paulus de wet niet achtte, tenminste niet zoals zij, heeft de apostel tenslotte een zeer scherp wapen gebruikt, namelijk hun eigen wapen. Hij heeft het omgedraaid. Hij had immers gezegd, maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? We hebben gehoord dat het niet in de eerste plaats ging om het feit of de apostel in zonde leefde. Dat konden ze niet zeggen. Maar dat de apostel hier in de eerste plaats bedoelt mensen. Als ik zou doen wat jullie doen, en wat je graag wil dat ik doen zou, om mee te heugen, en enige gerechtigheid uit de wetswerken op te bouwen, dan zouden wij zelf zondaars bevonden worden. Hij wou zeggen, dat zou het grootste onrecht, dat zou verraad zijn en miskenning, dat nooit, want dat is de reinigheid hunner handen. Dat is de oprechtheid voor Gods aangezicht in de eerste plaats. Hoe zou dat kunnen, zegt de apostel? Ik die eerst met de wet leefde, zonder haar te kennen. Want toen wist ik niet dat ik een stervende was. Ik bevond mijzelf levend en gezond bij de wet. Maar nu ik de ware betekenis door de dierbare borg en middelaar waar God zijn Zoon in mij geopenbaard heeft, nu heb ik de wet leren kennen. In één ogenblik. Nu heb ik aanschouwd dat het doeleinde, dat wil zeggen de bedoeling der wet, is Christus. Alleen Christus. Christus sprak immers, indien gij Mozes niet gelooft en zijn schriften, hoe zoudt gij mij geloven? Want Mozes heeft van mij geschreven. We hebben ook gehoord hoe wij nu krachtens het werkverbond waarin we geboren zijn, waarvan we doortrokken zijn. Wij kunnen toch nooit anders opvatten dan dat het over ons gaat. Wat de Heere zegt, zullen wij doen. En met dat alles komen we ook niet aan een eind. Want als de ware aard van de wet openbaar komt, dan worden we of wanhopig of kwaad. Maar we sterven niet door de wet. Zo niet. Dat kan alleen wanneer de geest van Christus onderwijst. Want eerder was Paulus er ook niet achter gekomen. Toen wist hij het niet. Maar nu heeft hij de betekenis daarvan mogen zien door het geloof. De Heere heeft de nevels opdoen klaren. Voel je dat hij nu gezegd had, ja maar Judaïsten, als ik nu doe wat jullie doen, dan ben ik een antinomiaan. Dan ben ik een wetsbestrijder. Dan misken ik wat de Heer Jezus zelf mij heeft geopenbaard en verklaard. Dat is de grootste gruwel die erin te denken is. We hebben gehoord, voor een zondaar geldt dit, al mag heel de wereld en de godsdienst knoeien, maar die zondaar die door de Heer verlicht wordt om er iets van te verstaan, die zegt, nee Heer, dat kan niet. Dat kan niet. Hou me alsjeblieft vast in uw woord. Want vrij heeft elk die uw wetten in. Dat kan niet, zegt die Christus is geen dienaar der zonde. Want dat was dienaar der zonde zijn, wat wij zijn met de wet, hoor. Dan zijn we toch in alles nog dienaars der zonde. Zo mogelijk. Dat zei zij. Dat kan toch niet, want de apostel zegt, hetgeen ik afgebroken heb, als ik dat weer opbouw, dan stel ik mezelf tot een overtreder. Dan ga ik door de achterdeur weer terug, tot het oude uitgangspunt. De Heere wat en wij wat. Dan gaat hij zeggen, ik ben door de wet der wet gestorven, hebben we verleden week gehoord, opdat ik God leven zou. We hebben gehoord, dat was niet toen die dreiging en moord blies. Toen was hij wel een stervende, maar dat zag hij niet. Dat zien wij ook niet. Dat we elk ogenblik door de gerechtigheid van Gods wet te gronde gericht kunnen worden, dat zien we niet. Veel meer is de gedachte, laten we er nog een schepje bovenop doen. Nog meer. Nog dichter bij het ideaal. En heeft het nog eerlijk gemeend ook. Ik vind altijd nog wel een... Ja. Misschien niet goed gezegd. Een verzachtende omstandigheid. Dat die man nog zegt. Broeders. Ik heb het in onwetendheid gedaan. Je had ook mensen tegen licht en beter weten. De Judaïsten wisten wel beter. Willens had de apostel gezegd. Verdraaien zij het evangelie. Willens. Dat is veel erger. Dat is veel erger. Dat is terugkeren tot het oude uitbraak. Dat is verschrikkelijk. Nee, we hebben gehoord. Hij is door de wet, aan de wet gestorven. Toen hij kennis kreeg aan de Zonen Gods. En nu, en dat is het verband, geliefde, probeer dat even nog weer vast te houden. Nou zegt hij, nou zullen we eens kijken wie er nu met de wet knoeit. Nu zullen we de proef eens op de som nemen. Wat denken jullie, zegt hij tegen de Judaïsten. Zo moet je een ogenblik aanvatten. Wat denken jullie? Dacht je dat die wet voor mij als een prul aan de kant geschoven is? Helemaal niet. Die is heilig en goed. Maar de wet heeft met mij afgerekend. Met jullie nog nooit. Jullie, jullie hebben nog nooit een afrekening gezien. En voor zover je hem wel gezien hebt, heb je hem op een schandelijke manier weer terzijde gelegd. Omdat je zelf erbij wilde komen, zelf mee wilde tellen. Heb je de afrekening van de wet terzijde geschoven. Ik niet, zegt de apostel. Want ik ellendige, ik ben met Christus gekruisigd. Dat is nu het waarachtig geloof ontstoken in zijn hart, dat Paulus die kreeg een oog voor de afrekening. Waarbij nog niet één titel of jota van de wet der aarde gevallen is, maar alle geboden Gods het doel van ons hebben uitgesproken. Over wie? Over de tweede Adam. Als het hoofd van een zoveel beter verbond. De middelaar Gods en der mens. Paulus heeft gezien en dat heeft hem naar de grond getrokken. Dat heeft hem verbrijzeld. Dat heeft hem duidelijk gemaakt. Daar hang ik. Dat is de wet. Die daar dondert en bliksemt. In de lijdelijke gehoor, in het ondergaan van de lijdelijke gehoorzaamheid. In het dragen van het doemvonnis van de wet. Dat weet u nog wel. U zegt die wat denk. Denk je dat ik ooit toe zou stemmen. Dat die heilige wet die heilig is en goed. Dat ik die op een schijnheilige manier eigenlijk probeer weg te werken. Dat doen jullie, voel je het mensen? Dat doet een iegelijk die de genade met de werken en met de wet maar vermengt op een natuurlijke manier. Die bestrijken wet juist. Die denkt dat hij acht en zijn plicht betracht, die steven de wet. Christus is geen dienaar der zonde. Dat kan nooit. Christus is een dienaar der gerechtigheid. En daarom mocht hij zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. Wat hebben we mee geëindigd? Daar hing ik. En dan kun je zeggen, ja, maar die man die spreekt hier, die schrijft hier nog. Ja, maar houd er toch eens even erg in als je de brieven van de apostel Paulus leest, dat Paulus altijd het verband zo legt, eerste en tweede Adam. Alle mensen zijn in Adam verdoemelijk, verloren. Maar al Gods kinderen zijn in Christus behouden. Dat is punt 1. Want je kunt wel zeggen, ja maar als dat eerste niet waar is, dan is er niemand behouden. En wordt er niemand behouden. Dus punt 1 is de daadzaak Gods in Christus. Hij heeft recht en gerechtigheid uitgeoefend in zijn lieve zoon, die als de plaatsbekleder, daar hebben we de klemtoon op mogen zeggen, hij in mijn plaats, denk eens in mijn plaats, dat betekent toch een totale inname van die plaats. Met zijn hele wezen naar ziel en lichaam. Plaats, iemand zijn plaats innemen. Ja, dat kan als een vader of een zoon of als een kan iemand niet. Ja, ik ben hier eigenlijk in vaders plaats. Oh, dus u vertegenwoordigt uw vader vandaag. Of je broer of zo. Dat heb je wel eens met begrafenissen en al die andere gelegenheden. Dan is die er niet, hè. Dan is vader thuis of de broer is thuis of die is verhinderd. Dan neemt die ander die plaats in. Nou, dat is maar menselijk. Dat is maar heel zwak. Maar dat heeft Paulus, dat is de inhoud van het waarachtige geloof. Hij hangt in mijn plaats. Ik heb gezegd, dan hoef je ook niet te schrikken van mensen. Ze bedoelen natuurlijk glad verkeerd. Die met veel poeha staan. Ik ben onder het recht Gods doorgegaan. Dan zeg je, ik ook. Hoef je niet voor onder te doen. Als je een kruimeltje geloof hebt in je ziel, hoef je niet voor opzij te gaan. Hoef je niet voor opzij. Ja, maar ik. Ja, nee, je kan er nog niet aan tippen. Zeg ik dan maar. Nog niet aan tippen wat ik meegemaakt heb. Ja, maar ben je ook nog veel erger. Veel erger. Nou, maar. Ja. Alzo heeft nu de Heere gezegd. En heeft hij mij door het geloof bekend gemaakt. Ik ben met Christus gekruisigd. Daar is de wet vervuld. Niet opzij geschoven. Nee, dat doet iedere Judaïst. Die schuift de wet opzij. Maar hij doet het op een geliefde, vrome manier. Schuift hij de wet opzij. Met heel zijn eigenaardige degelijkheid, vromigheid, godsdienst. Met zijn nabije leven zelfs, waar hij mee loopt te demonstreren. Gelooft hij dat niet? Ik ben met Christus gekruisigd. Doodvonnis is uitgesproken over mij. Ja, dat is nou het grote geheim. De grote genade waarvan daar kost, daarom hangen zoveel vanaf. Daarom, ja, het is, je zou zeggen, het is verschrikkelijk, maar daarom denk ik, heb liever dat ze dood blijven, als dat ze nog langer doorgaan met de gemeente te verwarren en te ontroeren. Dat is erg. Willens de reine leer der zaligheid verknoeien, om de mensen met een halve zaligmaker bezig te houden, en dan mij ook nog wat. Nee, daar is geen woord voor te vinden. Maar hij gaat verder, want we waren gekomen tot het woordje gekruisigd. En hij gaat verder, en ik leef. Ik leef. Ja, dat is te begrijpen, zou je zeggen, man, want je staat er nog en je praat nog. Je schrijft nog een brief. Je bent er dus nog. Ja, hij is er nog. Er is iets van triumf in. Maar toch bedoelt hij niet alleen of zonder meer. Ik adem nog, ik kijk nog. Dat kun je er ook wel bij betrekken. Maar hij bedoelt toch eigenlijk. Ik leef. In het wonder. In het. Je zou zeggen in het triomfantelijke, alsof die zegt, jullie, zonder mij er zelf erg in hebt, lig je te sterven. En in je sterven hou je nog een pop omkneld. Maar het is geen pop. Het is Gods heilige wet. En je denkt, zo kom ik eindelijk thuis. Mij ligt te sterven. Die gaat er gewisselijk aan. Zolang als je met die wet door moet gaan en werkelijk je leven aan en de dood aan moet doen, dan moet je ook de dood aandoen. En dan zegt hij, ik leef. Ik leef. Hij laat het zich door geen ene judaïst uit het hart praten. En ik leef. Hij is gekruisigd, ja, maar hij kon van de dood niet gehouden worden. Hij is gekruisigd. Totaal en totaal heeft hij die eerste Adamsplaats ingenomen. Genomen en het is alles volmaakt uit de weg. Maar hij verduidelijkt het direct. En ik leef, niet meer ik. Niet meer ik. Je bent toch Paulus? Ja, dat wel, ja. Ja. Ja, dan zou hier op aarde ook kunnen zeggen. Ja, maar je leeft toch nog? En je leeft toch zelf ook nog wel? Christus leeft in mij. Toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Je bent het toch zelf, ja. Ik zou haast zeggen, kijk, daar komen we dagelijks aan de weet. Dagelijks aan de weet wat een akelige, ellendige mensen we zijn. Dat we leven. Waar kom je dat aan de weet? Nou ja, iedere dag, ieder ogenblik. Ieder ogenblik. Diezelfde man die zegt ergens in de Romeinenbrief, ik ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam deze doods? Ik heb een wet in mijn leden die strijd voert tegen de wet des gemoeds, die mij gevangen neemt. Ach, wie zal mij verlossen? Ja. Kijk eens, maar dat is nou onze kant. Maar nou het geloof. Wat zegt nu het geloof? Ik leef, toch niet meer ik. Waarom niet? Waarom niet? Uit de resultaten van je leven moet je er niet proberen toe te komen tot deze belijdenis. Want er valt niet mee. En dan denk je vandaag misschien, ja, Christus leeft in mij. Waarom? Omdat je naar je eigen maatstaf er aardig afgebracht hebt. Maar ja, als nou morgen weer niet zo best gaat, of dat je gedacht hebt, dan kan het wel wezen. Je zegt, toch niet meer ik. Hè? Kon ik dat maar zeggen? Ja, dat kun je nooit zeggen. Dat zegt alleen het allerheiligst geloof. Waarom zegt het dat? Zo waarachtig geloofde de man nu. Christus is het die gestorven is. Die gedood is naar het vlees. Die gedood is naar het vlees. Die gerechtvaardigd is naar de geest. Niet meer ik. Van het verf wat hij zeggen wil, daar komen we straks nog even op. Maar voorlopig in dit gedeelte, kijk eens, laten we eens even laten rusten wie we zijn. In ons. Want dan is het een levensweg. Ook in deze zuchten wij, zegt de apostel, na de maal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Dat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Maar toch, hij gelooft toch dat God in Christus Adam zo radicaal onder de vloek der wet heeft besloten. Dat hij zichzelf eigenlijk wel bestaansrecht ontkent. En zegt, ja, niet meer ik. Want ik heb gezegd, ik ben met Christus gekruisigd. En dat geloof ik, zegt de apostel. Dat geloof ik zeker. Want heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Stevenis, zoek je Paulus, die de wet veracht, je bent abuis. Zoek Paulus op Golgotha, daar hangt hij. Zo is hij besloten en begrepen in die enige borg en middelaar. Daarom zegt hij niet meer, maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. Wat is dat? Weer moet ik het zo zeggen. Het betekent in de eerste plaats, hij staat me voor ogen. Voor het geloof. Het wil nog niet, wees even stil zeggen ja. Oh, wat is dat toch een bijzondere man. Nee. Of een heilige man, maar het, ach. Niet zoals een vleeselijke heiligmaking dat bedoelt. Maar in de eerste plaats betekent het dit. In alle nood. In alle klacht. Ik ellendig mens. Kan ik er niet onderuit om te stamelen. Ik dank God. Door Jezus Christus. Christus leeft in mij. Dat betekent de Heilige Geest. Dringt er maar steeds op aan in het hart. Zondaar. Christus. Ja, maar ik, Christus zondaar. Ik zou zo graag Christus alleen zondaar. Goeie werken. Vruchten. De wijnstok zondaar. Christus, zo leeft Christus in hem. Dus dat leven van Christus in de zondaar, dat is niet een blijk van vergenoegd te zijn met je eigen, omdat je zo op hem lijkt. In de eerste plaats, helemaal. Het is ook geen imitatie van Christus. Maar het is midden in dit leven, daar zelfs het hart ons aan moet klagen. Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. Dat wil zeggen, telkens sta ik onmogelijk dwaas. Verkeerd aan alle kanten in mijzelf. Het hoort, dat hoeft helemaal niet te bestaan in dit of dat. De apostel zegt, ik heb met een onergelijk conscientie onder u gewandeld. Maar voor God, het denken des vleeses is vijandschap tegen God. Dat kan een verlegenheid geven. Verslagenheid, moedeloosheid, hopeloosheid, oh. En nou betekent Christus leeft in mij, de Heilige Geest, die fluistert die zondaar telkens in, daarin, werp het net aan de andere zijde, en gij zult vinden. Dat betekent eigenlijk in de eerste plaats. Dat is aangenaam. Dat is zo troostrijk. Want dat kan te midden, zou je zeggen, terwijl alles het begeeft. Zelf ook. Dat zelf het begeeft. En dat je er niks meer van hebt ook. Niks meer van, nee. Kan zo laag met een mens aflopen dat je er niks van, ja. Je er niks van hebt. dat hij zich denkt een lijk te zijn. Zo na. En dat het toch waarachtig is. Christus leeft in mij. Man voelt dat. Ja. Ja, moet je goed begrijpen, maar dat betekent, mijn hoop is op hem alleen. Anders kom ik er niet meer uit. Kom ik er nooit meer uit. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik kan het op geen enkele wijze meer zien en recht krijgen. Maar steeds is het maar. Deze is mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbehagen heb. Hoor hem! Dat is ook Christus leeft in mij. Maar dat betekent, hij zal u in alle waarheid leiden. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij zal u troosten met de enige gezalfde ambtenaar. En verder ook. Christus leeft in mij, wil de apostel zeggen. Daar waar ik geloof dat ik met hem gekruisigd ben, daar komt hij in het leven en zegt, laat mij regeren. Ik zal regeren. Een engel des Satans, die met vuisten sloeg, driemaal gebeden. Mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan is het goed. Ja, het is niet aardig, het is geen aardigheid, een engel des Satans, zo bedoel ik het niet. Maar hij komt erdoor. Ja, zelfs. Ik heb een vermaak in zwakheden. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. Christus leeft in mij. Die dierbare persoon die in de dagen zijn vleeses geen roof hoeft te achten. Gewoon de eeuwige leidde. Maar is zichzelf vernietigd. De gestalte eens dienstknecht aannemende. Dat gevoel zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was. Dat is wat, dat gevoel, wat in hem was. Wat in hem was. Heb je ooit haat, nijd, menselijke nijd, toornigheid, vuil spreken uit zijn mond gehoord? Niet. Heb je ooit gehoord die slangennatuur van ons Adamskinderen in het belasteren van de naaste? Nooit. Heb je ooit gehoord dat die één mens verwoest heeft? Hij, zoals Adam zo goed kan, hij ging het land door, goed doen. Iedereen was bezig te dringen, hij niet. Iedereen was bezig de troon te beklimmen, hij niet zoals wij. Hij was op weg naar het kruis. Christus leeft in mij. Dat ook, ja. Het is alsof de apostel ook hier in dit verband zou kunnen zeggen. Wat vrucht had gij van die dingen waarover gij nu schaamt? Want het licht heeft geschenen. Christus. In de duisternis. En hij is het medicijn in alle nood en dood. Maar hij is de enige wet des geestes des levens ook die het kwaad aan kan en kan bestraffen. Hij. Zie je, als je een judaïst bent, ik hoop niet dat ik willens ben, maar misschien ben je door onkunde nog, dan hoop ik dat de Heer een ons eraan ontdekt, want het is toch verschrikkelijk arm om een judaïst te zijn. Want je denkt dat je een man hebt die je helpt en je gaat op een punt aan dat hij je in één klap verdelgt. Dat is het eigenlijk. En je denkt dat je nog wat steun hebt. Maar gezegend daarentegen die in de Heer Jezus mag geloven, want dan kun je misschien wel eens denken, ik ga met één klap eraan. Maar het is niet waar. Het is niet waar. Dan kun je misschien wel eens denken, oh, dat is kwijt. Nee, zegt de koning. Ik heb voor u gebeden. Want als je een judaïst bent, moet je het dan weer in de volgende fase zoeken. Want dan moet je met de volgende fase, de laatste fase, weer een beetje goed maken. Begrijp je? Nog. Misschien dat we nog iets beter, ja, vandaag. Dat geeft dan toch nog iets gevoel van binnen. Dat we het niet zo belabberd en slecht gedaan hebben als gisteren. Ja, daar is het beter. Maar het is wat. En dat je dan tenslotte moet horen, vervloekt. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, zegt de apostel. Tot de donder en bliksem. Gij zijt gekomen tot het hemels Jeruzalem, tot Sion. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer ik. Christus leeft in mij. Ook zo. Daar hoef je zelf niet mee te koop te lopen in de zin van Luther die zegt ergens goede werk. Ik heb ze niet. Ik wil ze niet hebben. Maar als jullie er wat aan hebben, dan is goed. Hij wou zeggen, tenminste zo vat ik dat op, als ik nog verdraaglijk mens mag wezen voor jullie, en nog enigermate, nou ja, mag vriendelijk zijn en je terzijde staan, dat is fijn voor jullie, maar ik reken er maar niet mee. En ik reken er ook maar niet op, ik reken alleen op hem. Daar hoop ik alleen maar op. Want als er iets goeds gedaan is, dan heeft hij het toch alleen maar gedaan. Christus leeft in mij. Kijk, dat is nou ook het uitzien van de zondaar, ook altijd hier op aarde. En de bede van de apostel, het woord van Christus wonen rijkelijk in uw harten. Want het is een levenwekkend. Een levenbrengend en een onderhoudend woord. Christus leeft in mij. Daarom mocht hij ook Petrus bestraffen. En daarom zou het ook kunnen leiden als hij zelf gestraft werd. Daarom alleen. Opdat niet meer de Satan en ons zijn zin, ik en wil heerschappij voeren in het leven. Maar dat er zou zijn de kracht van Christus. Niet van een opgeknapt mens, de kracht van Christus. Die zegt tegen Adam, je hebt afgedaan. Schijt er maar niet uit, want het is toch alles bedrog. Je bent slechter dan slecht. Is Christus. Steun alleen op mij. Ik zal u leren en u onderwijzen. En dan moet je zeggen, heren, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw gebod mij tot uw liefde wekt, tot de liefde van die dierbaar zalig maakt, dan zou geen schaam mij aangezicht bedekken. Ik heb eens gezegd, dan zou ik nooit geen kwaad meer doen. bedoel ik nou niet in de vermetele zin. Nee, als ik u, Heere Jezus, geloof. Altijd, ieder ogenblik. Dag en nacht. Doe ik geen kwaad meer. Daar zeg ik tegen alle duivelen, buiten. Ik luister niet. Maar dat geloof in de Zoon Gods. Het is een werk des geestes. Maar ook een punt waarin die oude Adam steeds zich weer probeert in te dringen en te vertroebelen. Het is ook een planting die wasdom nodig heeft. Licht! Kijk, als je er een kar vuil overheen gooit, daar zit er niet veel tier in, zou je zo zeggen. Ja, zo kan het ook met geloof wezen. Want we zijn toch even ongelukkige schepsels, in de verkeerde zin. Indien gij geloof had als een mosterdzaadje, gezout op deze berg, dat hebben we nog niet. En toch heeft hij de duivel niet gewonnen en de hele wereld niet en alle judaïsten niet, maar Christus leeft in mij. Hij leeft. En hij heeft zich ook aan mij ellendige bekend gemaakt. En verder. Nou en verder, dat staat erbij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dan moet je eens opletten, want dat is een zeer krachtig woord. De apostel zegt hier, hij komt als het ware ze tegemoet. Die mensen die zeggen, nou maar Paulus, je bent toch ook nog maar een mens. Ja, ik weet het natuurlijk niet, maar hij is misschien ook wel eens een beetje knorrig geweest. Hij is misschien ook altijd niet even goed gestemd geweest. Ik weet het allemaal niet. En dat er misschien een zou zeggen, ja, maar dat vind ik toch wel een beetje heel sterk uitgedrukt. Maar Christus leeft in mij. Want we blijven toch, hoor je wel eens zo zeggen, mensen. En tot de laatste snik van ons leven, zondaar. Ook al is er voor de zondaar op die weg altijd een teruggebracht worden. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Maar het neemt niet weg dat er niemand is die rechtvaardig is, die goed doet en niet zondigt. He, nou, dan moet je even indenken, dat die mensen zeggen, ja, maar dat vind ik toch wel een beetje, Christus leeft in mij. Ja, zegt hij gaat direct verder, en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat betekent, in deze situatie waarin ik nu ben, in dit lichaam, in deze bestaanswijze, uit de aarde aards, het beeld van de aardse dragende. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat wil zeggen, waar me van alle kanten toegeroepen en toegeschreeuwd wordt. Man, zie uit, is je onzin. Want in die aardse tempel zijn allerlei machten en krachten in beweging. Van binnen en van buiten. Op welke wij hopen dat hij onze haast onder onze voeten verpletteren zal, zegt de apostel. In het vleesleven, wil hij nog niet direct zeggen, in allerlei goddeloosheden leven. Maar het wil hier zeggen, goddeloze te zijn voor God. Altijd, wanneer dan ook, je de balans opmaakt, vervloekt. altijd ook niet anders kunnen we besluiten dan onmogelijk. Gaat niet. Altijd met duizend banden en boeien gevangen te zijn. Hetgeen ik doe, ken ik niet. Ken ik niet. Hij bedoelt daar, wat ik doe, dat herken ik geen eens. Voor waardevol. Dat herken ik niet als grond der zaligheid. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Hetgeen ik nu in die situatie leef, hè, want dat is ook kruisig. Ik ben met Christus gekruisigd. Wil ook zeggen, naar de grondbetekenis, ik ben een met Christus gekruisigde. Zeg u. Hij is gekruisigd. Nog, ja nog. Nou, wat er nou in die kruissituatie plaatsvindt als het ware, dat u zich tussen hemel en aarde woont. Of nog aardse vanuit de aarde, aardelijk gezegd, je kunt er niet ene vrolijkheid, niet ene blijdschap uitputten uit je bestaanswijze. Want het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. En natuurlijke, dat duurt het onze dood toe. Dan komt het geestelijk, in de volle zin van het woord. Dan krijgt hij een geestelijk lichaam. Maar dit is de tijdsfase van het natuurlijke, van wieg tot graf. Waar nou nergens een houvast aan te vinden is, dat je zegt, ja, niks. Ja, ik weet het wel, wij willen wat we in het vlees leven, graag leven op grond en door te eten van onze kunstwerken. Weet je? Vandaar dat je zo'n hoop vleeselijke vrome mensen hebt. Begrijp je? Die de gezicht en alles mee hebben. Die nog geen eens meer. Maar die leven niet in het vlees door het geloof des Zoons van God. Die leven wat ze in het vlees leven, door wat van die akelige belletjes die ze hier en daar hebben hangen en waar ze een beetje mee rinkelen. Ja, noodklokken. En anderen hebben weer feestklokken. Die moeten blij zijn. En anderen moeten somber zijn. Weet dat ze dan in het vleesleven zo gezegd, hè? Ja, dat vinden ze niet in het vleesleven. Ze vinden dat natuurlijk een ernstig geestelijk leven leiden. Maar dat is met het vleesleven. Nee. Dan moet je op alle mogelijke manieren, moet je ergens een masker dragen dat je zegt, ja, dat het vlees dan maar geen kans krijgt. Je hebt mensen die durven nog ineens een gewoon gesprek te houden, zeker. Niet op zondag. Over gewone dingen. Over wat? Zo'n vleeselijke. Nou ja, als je daarmee moet doen, dan heb je heel wat te doen. Dan heb je heel wat te tobben. Dan heb je heel wat te lurmen. Want ja, dan moet je altijd eigenlijk in de weer zijn om. Kijk uit. Pas op. Bij die mag je niet lachen, bij die mag je niet huilen. Bij die mag je dit niet zeggen en bij die mag je dat niet zeggen. Nou, dat heeft er allemaal niks mee te maken met dit. En hetgeen ik nu in het vlees leef, heden, dat ik Paulus moet zeggen, ik ben vleeselijk. En dat ik deswege aan alles zou moeten wanhopen. Aan alles. Want ik heb ook aan die belletjes niks meer. Want dat is toch bedrog. Ik heb ook al het hele voorkomen niets meer. Dat ook allemaal bedrog. En wind waar zich het hart mee streelt. Heb niks meer aan. Dan zou je wanhopig worden. Nee. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Kijk, dat is het. Het geloof van de Zoon Gods, de meesten vertalen wel, en dat zit er natuurlijk wel in, door het geloof in de Zoon Gods. Maar toch, ik heb het u al meer gezegd, het geeft toch nog een iets vollere zin door het geloof des Zoons van God. Want weet je wat er kan gebeuren in het leven? Er kan gebeuren dat je heel goed weet tot in het diepst van je ziel dat wie in mij gelooft zal leven. Wie niet gelooft is al reeds veroordeeld. Als je goed weet dat je met een hele grote godsdienst en een heleboel beleving weinig aan kunt vangen. Nee, zei ja. Geloof. Want die niet gelooft zal verdoemd worden. Maar dat nadat je tot het geloof gekomen bent, dat je op een moment in je leven zo'n benauwde ontdekking doet, dat je zegt, hé, waar is mijn geloof gebleven? Ik heb geen geloof meer. Heb je geen geloof? Ja, och, we zien meestal bij de aanvang niet dat het geloof de ademtocht is van de Heilige Geest, hè? Begrijp je? Omdat we zo gauw veranderde mensen worden, dat noemen ze zo, een ander mens, begrijp je? Nou, dat is een gevaarlijke weg als je een ander mens moet wezen. Dat is niet zo eenvoudig. Want stel nou voor dat je weer een gewoon mens wordt. Ja, dat is moeilijk. Je krijgt verschrikkelijk benauwd. Jongen, dat ik dat nou niet geloof, de krant. Hoe onwaarschijnlijk dat die ook voorkomt, dat geloof ik nog. Ja, maar dat zal wel waar wezen, daar liegen ze niet om. Maar Gods getuigenis dat eeuwig zeker is, geloof ik niet. Dat is erg, ja, het is ook erg. Hij loopt het niet uit de kraan, maar hij is er niet blij mee dat hij zo'n ellendeling is. Het is een grote schande. Ja, het is ook wel een nuttige ontdekking soms. Dat je zegt, ja, ik zou wat meer geloof willen hebben en ik heb er geen erg in dat ik eigenlijk helemaal geen geloof heb. Dat geloof iets is dat helemaal niet past bij mijn bestaanswijze. Want ik wil zien en ik wil hebben. Kijk, en dan wordt het zo'n troost, dan mag het toch blijven staan. Wat ik in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods. Dat is een weldaad. Als hij dat gaat geloven, zegt hij, staat een ongelovige booswicht. Ongelovige booswicht, heer. Die graag een held zou willen wezen, ja, ja. En graag met het geloof levenmuilen toestappen. En de hele wereld op zijn kop zetten. Ja, ja. Dan heb je geen geloof meer. Dat is ook wat. Dan mis je dat zuivere kenmerk van genade des geestes. Ja, en de Satan hoort er schettie bovenop en die zegt, dat klopt iets niet, hè. Want zijn zaad blijft in hem. Dus hoe kan dat nou? Satan, die zegt er niet bij dat Christus zaad in hem blijft. Zijn zaad blijft in hem. Want dan zou hij de oplossing gaan geven. En dat doet hij liever niet. Hij zegt, wat heb je nou? Kijk eens in je ziel dan. Heb je vandaag? Geloof je dat nu? Wat een troost als een zondaar zo omver gaat. En de Heilige Geest zegt, het geloof van Jezus Christus. Die bleef wel geloven. In nood en dood. die bleef wel betrouwen. Tot in alle eeuwigheid, die hij doorworstelde aan het kruis, zijn vertrouwen was op de Heere Heere. En dan zegt hij, lieve geest, zondaar, je hoeft niet meer te geloven. Dan ben je natuurlijk in de ogen van godsdienstige mensen helemaal een verschrikkelijke ketter. Je hoeft niet meer te geloven ook. Ook dat niet meer, nee. Dat is ook al gebeurd voor je. Dat heeft de koning gedaan. De volleinde des geloof. En dat mag je nu geloven. Dat is dan je geloof. Zeg je, is het, ik vind het maar een armzalig possie. Nou nee, het is geen armzalig possie. Het is het rijkste wat je je in kunt denken, begrijp je? Anders dan moet je toch, al is het dan niet met de werken der wet, met wettische geloofswerken je eigen op de been houden. Dat haalt ook geen ene zonde. Maar dat ik leef in het vlees, in deze toestand eigenlijk. Want het is nog maar een toestand. Het is een toestand. Dat is een gebroken been, dat gaat over. Het is niet voor eeuwig. Want de staat daarvan geldt. Uw leven is met Christus verborgen bij God. Dat is waar. Vast waar. Want die toestand komt een einde. En zolang we in die toestand zijn, is er maar ene troost. Dat houdt ons alleen maar op de been. Dat leven we door het geloof des Zoons van God. Die dierbare volleinde des geloofs. Kijk, en als je dat gelooft, dan kan het vlees niet regeren. Begrijp je? Alleen als je dat gelooft. Als je dat niet gelooft, dat je denkt, kijk eens, ik moet vlees gelovig maken, of ik moet gelovig vlees zijn, of ik moet. Altijd ik moet. Dan haal je het niet. Want vandaag of morgen dan barst de deur uit het slot. En dat zie je toch dagelijks. Er is geen één middeltje, geen kruid gewassen tegen onze godloze Adamsnatuur. Niets. Maar dit wel. Met schade en schande wordt het geleerd en beoefend. Wat ik in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods. Hij heeft geloofd. Dan zeg ik dank je vriendelijk, lieve heren. Hij heeft het geloofd. Dat mag ik ook geloven. Dat hij nooit getwijfeld heeft. Nooit. En dat deed hij niet voor zichzelf, maar dat deed hij voor kinderen. Waarvan hij sprak, ze zijn immers kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij geworden hun tot een heiland. Maar ze zijn wederspannig geweest. Ze hebben zijn heilige geest smart aangedaan. Wie is hij hun veranderd in een vijand? Hij zelf heeft tegen ze gestreden. Maar hij heeft ze niet gedood. Hij heeft de laatste slag geslagen naar zijn lieve zoon. Daarom komt het goed. Die mij lief gehad heeft. Waarom zegt de man niet, die mij lief heeft. Die mij lief gehad heeft. Hij denkt hier in zonderheid aan toen hij zich gaf. Aan het vervloekte hout. Dat is toppunt voor Paulus van liefde. Van liefde. Die me lief gaat geven. En Paulus leefde toen ook al. Bij de secte der Fariseeën. Die mij lief gehad heeft. Ja, het ziet ook op aller eeuwige eeuwigheid. Waarin hij met eeuwige liefde, met de Vader en de Heilige Geest, lief gehad heeft. Voor iets van onze haat openbaar kwam, had hij jou lief. Maar hier duidt hij naar het middelpunt van de tijd. Zo lief gehad heeft, dat hij zich overgaf in de dood, overgegeven aan de wet, aan het rechtvaardig oordeel God voor mij. Dat is groot, allergrootst. Als je dat gaat geloven, dat je niet te braaf meer bent, ook niet zoals Kain de goddeloos. Hoewel hij het niet meende, niet te braaf, niet te goed bekeerd meer ben. Niks, nee, zichzelf voor mij overgegeven. Ja, dan betekent dat wanhoop je aan alles van je eigen. Aan alles, wat je ook hebt. Oud of jong, veel of weinig geleerd, meegemaakt, niet voor mij. Die kale, jammerlijke zondaar, die niet anders dan schuld met schuld verweert. Daarin is de liefde God zo onuitsprekelijk openbaar gekomen, dat hij zich overgaf en zei: Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Dat gaat alle begrip verre te boven. Hij heeft lief en hij zong op aarde de lofzang. Ik heb lief. Hij had de Vader lief, de Geest lief, de wet lief. En hij had ook die ellendelingen lief. Nee, dat kan toch niet. Nee, dat kan ook niet naar onze begrippen. Dan zeg je, ja, dan had hij ons in zichzelf zeker lief. Nou, ook niet alleen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Hij heeft in Christus uitverkoren, voor de grondlegging der wereld. Maar de achtergrond was des Vaders eeuwige liefde. Dat is dat. Mijn lief gaat heeft toch, wanneer onze zielen in de dadelijkheid door het geloof dit beoefenen mogen. Zij zeggen, ja, dan zou je maar gaan huilen. Of als het kon zo zingen, dat de Heere en de engel in de hemel ervoor omkeken, dat hij alleen te prijzen is tot in der eeuwigheid, overgegeven voor mij. Ja, overgegeven. Niet aan de engelen, aan de beesten. Aan het recht der wet, aan de vloek van zijn toorn, aan de verbogenheid overgegeven. Dat is zo onuitsprekelijk. Als je daar één keer geloof op krijgt, dan tel je overgeven niet meer zo mee. Nee, daar zeg je, ach, laat maar ophouden. Die zichzelf voor mij overgegeven heeft tot in de allerdiepste versmading en angst der hel, opdat ik in het gericht Gods vrijgesproken en dat ik in vrijheid zou heen gaan en van het rechtvaardige oordeel verlost, overgegeven. Ik heb nooit gehoord, ja, op aarde, zo diep, zo sadistisch is een mens, dan kan die wel eens een mens overgeven. Nog wel een moeder en kind in een zak in de sloot. Maar goed, dan kun je nog zeggen, moeder en kind zijn zondaren. Allebei. Maar nu in te denken, de heilige geeft zijn heilig kind over. Dat wil zeggen, hij laat het los. Dat is de diepste dood en vloek die er op Adam was. Rust. Los van God. Ellende. En toch niet los van God, want in het oordeel nog houdt God vast in zijn gerechtigheid. Maar los van zijn vaderlijke gunst en gemeenschap overgegeven. We zeggen wel, dat is een overgegeven mens. Wees nog even voorzichtig, zou ik zeggen. Nog heel even voorzichtig. Want de doodsklok heeft nog niet geluid. Wees nog even, wacht nog even. Ik heb het ook eens gedacht, als soldaat, dat er een heel goed gereformeerd mens naast me stond, de vloeken eruit te schetteren. Of dat muziek was. En al heel wat keren, Jules schrijft het toch als je doet. En op een moment zei ik in mijn eigen Heer, als u in de verdoemenis werkt. Het is rechtvaardig. En op hetzelfde ogenblik zegt de Heer, als ik hem zalig maak. Wou jij dat zeggen? Overschrikkelijk. Ik heb nooit zo geloofd van een vijand dat de mens is van genade. Van genade alleen. Niet om die vloekerij goed te praten hoor, daar gaat het niet. Maar het was maar even. Overgegeven mens, wacht nog heel even. Er zijn er wel van sommigen die tevoren openbaar zijn gekomen. Maar wacht nog even. Want nog hangt hij daar. Getekend in de schrift als de overgegevene. In het oordeel van Gods rechtvaardige verlating. Wie weet. Of onze overgegevene zullen bekennen dat de Heere God is. En dat zijn naam is Jezus. Dat is zaligmaker. Geliefde, we moeten nodig naar huis. Houd goede moed. Laat u door geen judaïst betwisten om te nemen. Geef ze geen plaats. Laat je niet betoveren. Met alles, hoe bedekt ook, waarbij wij toch in de diepste zin een rol moeten spelen. In meer of mindere mate. Maar zeg vrijuit, ik wil van niks meer horen. Want die rol die ik gespeeld heb, dan lees je maar in het woord van, in Genesis. Dan lees je maar, dat is mijn rol. Dat ik God mijn schepper verlaten heb. Dan moet je nooit meer ergens over praten, nooit meer ergens mee aankomen. Dat is afgelopen. Maar ik geloof in hem die de goddeloze rechtvaardig verniet en die mij heeft lief gehad en zichzelf overgegeven. Amen.